In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie dag. En ik, fantastisch. Ik zit tussen de prachtigste tulpen buiten binnen. En die hebben we gekregen van een tulpenkweker uit Lisse. En die verrast ons elk jaar met de meest nieuwe variëteiten. Want het zijn tulpen die zelfs nog geen naam hebben. Maar goed, Hour of Power heeft wel een naam. En fijn dat je kijkt en dat u kijkt. We hebben een bijzondere uitzending vandaag. Hannah Schuller leest Psalm 23 voor, de meest gelezen psalm ter wereld. En Bobby zou spreken, maar die is ziek, dus Chad Blake neemt het van hem over en hij spreekt over vertrouwen. En dan, ze zijn mijn favorieten, het kinderkoor Voices of Hope van Hour of Power. Ze zingen een prachtig liedje uit die bekende film The Prince of Egypt, When I Believe. En het koor zingt Total Praise. En ik heb hier een, ik hoop dat de bank hier blijft staan en dat ik niet de lucht in ga, een enorme ballon in de vorm van een hart. En dat heeft te maken met mijn gast van vanmorgen, Marco van der Straten. Marco, waarom deze ballon?
Ja, die ballon heb ik meegenomen omdat het een soort symbool van hoop is. Met name voor twee mensen die ik heb geïnterviewd over de hemel, David en Martine. Zij hebben een babydochtertje verloren. En zij vertellen over hoe een hart juist voor hen een symbool van de hemel is geworden.
Ja, want je hebt een boek geschreven, Als ik in de hemel kom. Heel veel mensen zeggen, joh, bestaat die? Is dat er wel? Maar je hebt met mensen gesproken die er heel dichtbij zijn of die erover nadenken. En het is je eigen zoektocht ook. Dus ik ben heel benieuwd wat je te vertellen hebt.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Ja,
en wij gaan naar Shepherd's Grove.
The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Good morning, church family.
Good morning.
As you can see, Bobby is not here today. He had a really high fever last night, and he said, I'm just going to push through. I'm going to preach even though I have a fever. And then he woke up today with no voice. But the good news is we have our very own Chad Blake filling in today. Again, we are so happy to have you here. Would you join me for this morning's prayer? Lord, we come before you and we ask that you would glorify your name in this place, God. Glorify your name in us, Father. Glorify your name in our families, in our church, Lord. We love you, God. Help us to fully, 100% trust and absolutely know that you love us deeply. We love you, God. We give you this day, and in your holy and powerful name we pray. Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. In preparation for Chad's message, the words of our Lord found in 1 John 4:13. This is how we know that we live in him and he in us. He has given us his Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. Church family, when we trust God really loves us, it also helps us trust his way of doing things. Amen.
Would you join me in congregational prayer? Gracious God, we lift you up, we honor you, and we praise you this morning. We pray that you would lead us in the prayer that your Son taught us to pray, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Samuel a cappella zong over het feit dat er altijd een vader is die met zijn armen wijd open op je wacht. En dat heeft denk ik ook alles met de hemel te maken, want heel veel mensen maken zich daar een voorstelling van, of juist niet. Die zeggen, God staat je op te wachten met zijn armen wijd open. Anderen zeggen, er is helemaal geen hemel, als je dood is dood en verder is er niks. En Marco van de Staten heeft daar een boek over geschreven. En op de achterkant schrijf je, hoe ziet het leven na de dood eruit? Hoe is het als je in de hemel komt? Iedereen heeft zo zijn gedachten als je sterft, wat er dan gebeurt. En in hoeverre, vind ik wel een mooie vraag, denken wij erover na? En jouw boek eindigt, en dat vond ik heel mooi, met een heel apart gedicht wat je geschreven hebt. Zou je dat voor willen lezen?
Ja, zal ik eens erbij pakken. Als ik in de hemel kom, schijnt er dan altijd de zon. Onuitputtelijke waterbron, het is meer dan ik ooit denken kon. Of heb ik me dan toch vergist, gaat geloof hierop in de mist. Wie weet nou hoe het daar zal zijn, denken we dan toch te klein. De een denkt aan een bloemenwei, een ander ziet een deur. Een veld met duizend bloemen met nog onbekende geur. Gouden straten met een poort van diamant. Een glasheldere zee met het allerwitste strand. Wat we er ook van denken, hoe het straks echt zal zijn. Als ik erover nadenk, is mijn beeld veel te klein. Nooit meer slappe koffie en je sapjes vers geperst. Elke dag in je zomerse kloffie, dat klinkt toch wel heel best. Of een ijssalon oneindig groot, zoals de oceaan. Met onbekende smaken, maar ook gewoon banaan. Alleen maar aardige mensen. Geen files meer naar je werk. Wat heb je dan nog te wensen? Of klinkt dit toch te sterk? Als ik in de hemel kom, schijnt er dan altijd de zon. Onuitputtelijke waterbron is meer dan ik ooit denken kon. Of heb ik me dan toch vergist? Gaat geloven hierop in de mist? Wie weet nou hoe het daar zal zijn? Denken we dan toch te klein? Onze gedachten zijn ontoereikend. Ik weet niet hoe het daar zal zijn. Maar één ding weet ik zeker. Dat hij er zelf zal zijn.
Mooi.
Ja.
Heel. Er zit ongelooflijk veel in. Toen ik het las, dacht ik, spot je daar nou een beetje mee? Van de hemel als een ijssalon zo groot als een oceaan. Waarvoor kom je bij die uitspraak?
Ja, het is natuurlijk een beetje een knipoog. Ik ben eigenlijk begonnen aan dit boek ook wel een beetje door mijn verbazing over de denkbeelden die mensen vaak hebben. We laten er allerlei fantasieën op los. En is dat nou erg of niet? Dus dat is een beetje een knipoog daarnaar. Van we stellen ons van alles voor. Wat vinden we hier een beetje de hemel op aarde? Nou, misschien wel een grote ijssalon met allerlei smaken, maar ook gewoon banaan. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de kern. Dat ik zeg van, nou, wat je er ook over denkt, het belangrijkste is dat hij er zelf zal zijn. Het gaat uiteindelijk om hoop en vertrouwen. Ja. En dat is wat ik in het boek probeer te ontdekken.
Ja. Je had ook kunnen ontdekken dat de hemel niet bestaat in je studie. Ja. Maar je bent zeker dat die er wel is.
Ja, ik ben daarvan overtuigd. Tenminste, je zou kunnen zeggen wat wij de hemel noemen. Want dat is ook nog zoiets. Hè, ja. Want heel vaak hebben mensen het over de hemel. En dan komen er allerlei denkbeelden die vooral uit openbaring komen. Eigenlijk de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En ik heb het met name in dit boek, de hemel, over de soort tussenperiode, tussenplaats. De tijd van ons sterven tot aan de wederkomst van Christus.
Ja. Want de hemel is een plaats waar, hè, als je sterft, dan is wetenschappelijk bewezen dat 27 gram je lichaam verlaat. We zijn lichaam, geest en ziel. Dat is de ziel van de mens. Die gaat naar een onbekende plaats. Dat is wie je bent. Mm-hmm. Komt die in de hemel terecht? Of?
Ik ben er wel van overtuigd dat de kern eigenlijk is wat een aantal keer in het Nieuwe Testament staat. We zullen bij Christus zijn. We zullen bij Jezus zijn. Dominee Paul Visser kan het heel mooi uitleggen. Hij zei van, op het moment dat je hier je laatste adem uitblaast, dan ademen we door in de aanwezigheid van God.
Ja.
En denk, zo dichtbij, zo vertrouwd en zo veilig is de hemel.
Dat is een mooie uitspraak. Maar je hebt ook mensen geïnterviewd die heel dicht bij de dood staan, die de dood in de ogen kijken. Bijvoorbeeld was hier Kinga Baan.
Ja.
Merk je dan dat mensen anders tegen de hemel aankijken dan jij en ik, die denken van, nou ja, we hebben nog een paar jaar te gaan. Ja, in onze arrogantie.
Precies. Nou, het wordt veel concreter. Hè. Als mensen niets meer te verliezen hebben, dan wordt het gesprek sowieso veel echter, veel meer puur. Daarom wil ik ook heel graag iemand als Kinga Baan, maar ook Martine Vonk, die ook ernstig ziek is, spreken hierover. En bijzonder bij Kinga vond ik de twee kanten. Aan de ene kant natuurlijk het verdriet. En ik heb drie kleine kinderen, ik hoor niet dood te gaan. Aan de andere kant ook rust en vertrouwen. Waarom spreken we vaak zo somber en zo zwart over de dood, ook onder christenen? Het is een heel hoopvol iets.
Ja.
Nou, en ook zij voor haarzelf is bijvoorbeeld het verhaal van dochter van Jairus heel belangrijk. Waar de mensen zeiden ze is dood en Jezus zegt helemaal niet. Word wakker, sta op en ze leefde verder.
Ja.
Maar inderdaad, alles valt dan weg wat er niet meer toe doet.
Heb je die uitzending gezien in Aufbouwen met de 18-jarige Matthijs die sterft aan botkanker?
Ook heel indrukwekkend.
Ja. Zullen we even teruggaan naar een stukje, want ik vond het raakte mij ontzettend diep wat hij zei over de hemel.
Ja.
Matthijs, je kunt misschien nog een paar maanden leven, maar het kan ook een paar weken zijn. Daarvoor interview ik je op dit moment, nu je nog redelijk goed bent, want het kan heel snel veranderen.
Ja, klopt.
Zie je daar tegenop, tegen die periode dat je lichaam het opgeeft, dat je geest het op gaat geven?
Ja, ik geloof niet dat mijn geest het op gaat geven, maar mijn lichaam inderdaad, ja, dat, daar kijk ik wat tegenop.
Wat maakt het dat je zo positief in het leven staat? Is dat je geloof?
Ja, zeker.
Vertel eens er wat van. Wat doet God op dit moment bij je?
Ja, zoveel. Eigenlijk, ja, het is heel bijzonder, want ik heb, ja, iedere dag krijg je van hem. En vooral nu. En daar zijn we extra dankbaar voor. En ja, ik krijg er zoveel kracht en energie uit ook. Gewoon wetende dat ik daar zo meteen ook heen mag gaan. En dat ik daarop mag vertrouwen. En dat is een troost. En ook een, ja, iets waar ik gewoon blij van word.
Wat is waarheen mag gaan?
Naar de hemel.
Ja, als je dat ziet, dan denk je van ja, je hebt niks meer te verliezen. Je hebt nog een paar weken te leven, of een paar maanden.
Ja, daar komt het er op aan. En dan valt alles wat er hier eigenlijk niet meer te doen, valt dan weg.
Ja. Ja. Het is voor jou, hè, je hebt het boek geschreven, Als ik in de hemel kom, eigenlijk als een soort pelgrimstocht. Hè? Want je bent een paar jaar geleden getroffen door een ernstige auto-immuunziekte, waardoor je eigenlijk helemaal buiten het arbeidsproces, zelfs het leven werd zwaar.
Ja.
Hoe was dat? Wat was dat voor een ziekte?
Ja, het heet sarcoïdose. Het is een auto-immuunziekte. Je kunt het beste misschien met een soort acute reuma vergelijken. Dus je krijgt ontsteking in je hele lichaam. Dus dat slaat alle energie uit je lichaam weg. Je kunt moeilijk lopen, bewegen. Alles doet zeer eigenlijk. Huiduitslag, van alles. En dat kwam eigenlijk heel plotseling opzetten. Binnen een paar dagen. Ineens werd ik ziek. En nou, dat bleek dus uiteindelijk dit te zijn. Dat heeft me bijna een jaar inderdaad uit het dagelijks leven gehaald. Bijna een jaar ziek thuis geweest. Zelfs zo uiteindelijk zonder energie dat ik opzag tegen een glaasje water halen uit de keuken. Dat werd een heel project. Dus nou, dat ik echt uitgeput in een stoel zat.
Zo.
En dat mijn dochter, ze was toen 18, zei van, nou pap, ik ben eigenlijk wel eens bang dat je niet meer beter wordt. In het begin wist ze niet wat het was. En denk je, is het nou, levensbedreigend, kom ik hier wel overheen? En toen kon ik niet veel meer zeggen dan, ja, daar ben ik ook wel eens bang voor. Dus daar konden we wel
over. Dacht je over de hemel na toen? Dat je dacht van, nou, er breekt een betere tijd aan dan dit omhulsel waar ik nu pijn in leid.
Ik ben toen wel heel erg na gaan denken over, waar zie je nou lichtpuntjes van God als het tegen zit?
Ja.
Je hebt natuurlijk tijd om te reflecteren. Ik dacht, nou, je hebt je leven lang, ik geloof mijn leven lang al, van kind af aan, mee opgegroeid. En nu dacht ik, ja, nu komt het erop aan. Nu zit het tegen, nu zit ik thuis. En wat zie ik dan nog van God? Nou, dan, ik ben een beetje op zoek gegaan naar hoopvolle dingen die ik nog om me heen zag, die ik kon bedenken. En daar korte verhalen over gaan schrijven. Nou, dat is een ander boekje geworden, ik val niet uit zijn hand.
Ja.
Ook omdat Psalm 16 toen voor mij heel belangrijk was.
Ja.
Ik heb dat heel vaak op repeat gezet, ik val niet uit zijn hand.
Ja.
En ik merkte, ik heb daarin echt...
Ben je er niet uitgevallen?
Nee, in die diepe, diepe moeilijke momenten heb ik echt gewoon gemerkt, ik kan nooit dieper vallen dan in zijn handen eigenlijk.
Ja.
Dus dat het echt een rotsvast bestaan, een rotsvast iets was onder mijn leven.
Nu dit boek, dat gaat met een theatershow samen. Dat klinkt een beetje vreemd.
Ja,
je staat een avond in het theater, dus, kort geleden met dominee Van der Veer.
Ja.
Dan interview je mensen, maar je spreekt ook zelf.
Ja, klopt. Ja, ik heb eigenlijk...
En het zijn overvolle zalen.
Ja, ze zijn allemaal uitverkocht tot nu toe.
Ja. Ja. Hoe bestaat dat?
Ja.
Kennelijk vinden mensen het heel interessant.
Ja, uit de reacties blijkt wel dat mensen het een heel aansprekend thema vinden.
Ja.
En dat ook wel de reden waarom ik het boek begon. Er wordt niet zoveel over gesproken onder christenen. Meestal komt het niet verder als, ja, opa of oma is in de hemel.
Ja.
Punt. Alsof ze veilig zijn opgeborgen ergens en we hebben het er niet meer over.
Ja.
Maar het is ook een soort mysterie. Wat is dat dan precies?
Ja.
Nou, en ik probeer daar inderdaad verhalen over te tellen. Er is muziek, er wordt gezongen. Ik ontvang gasten uit mijn boek. En nou, ik merk gewoon ook in de zaal, het is muisstil vaak, mensen ontroerd zijn. Dat mensen vaak zelf met verlies te maken hebben gehad.
Ja, wat ontroert mensen dan?
Als ze verhalen horen over hoe dichtbij God komt, juist als het moeilijk is.
Ja.
Ja, dat zijn wel beelden die mensen heel erg raken en die mensen ook wel vertrouwen geven.
Ja, dan komt er iemand naar je toe die zegt, joh, hartstikke leuk dat je een boek over de hemel geschreven. En heel fijn voor jou dat jij in de hemel gelooft. Maar man, dood is dood, doe je niet zo gek.
Ja.
Er zijn allemaal ingebeelde christenen die, wat zeg jij dan?
Ja, uiteindelijk blijft het geloven. Ik kan alleen maar vertellen waarom het voor mij belangrijk is.
Ja.
En uiteindelijk gaat het om hoop en vertrouwen. Vaste overtuiging. Ik geloof er volledig in. Hoe het er ook precies uit zal zien, geloof ik dat het goed zal zijn.
Ja. Als je kijkt hoe mensen die misschien wat minder met geloof te maken hebben naar de hemel kijken of naar God, dan zeggen ze, nou ja, als er dan de hemel is, dan heb je daar God. Die zit daar in een groot wit kleed met een grote witte baard op een troon. En dat is het zo ongeveer.
Ja.
Of Peter staat aan de hemelpoort en die doet de deur open of dicht.
Ja.
Dat zijn natuurlijk allemaal een beetje gekke verzinsels,
ja,
toch?
Ja, of mensen die bang zijn dat het een soort eeuwigdurende kerkdienst is. Ik hou niet van zingen. Moet ik dan in een eeuwigheid lang zingen? Nee, ja. Ik denk als je ziet hoe veelkleurig God is, hoe God ons heeft gemaakt, prachtige bloemen, hè, de schepping, ja. Dan zul je dat ook terugzien in de hemel. En ik vond dat Adi van der Veer daar een mooi beeld voor heeft in het boek. Ze heeft het over die tekst waarin staat dat er vele woningen zijn. Hè? Jezus gaat terug naar de Vader en er zijn vele woningen en ik zal ze gereed maken. Als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord woningen daar, dat is monai, dan staat er eigenlijk nachtverblijven. Dus eigenlijk is het een soort tijdelijk verblijf, misschien wel een soort tentenkamp, zoals de Israëlieten dat in de woestijn hadden. En zelfs de mensen die al gestorven zijn, die al bij Christus zijn, die wachten nog steeds tot dat moment dat een nieuwe schepping zal aanbrengen.
Het is wat.
Het is wel fascinerend, ja.
Ja. En ik denk ook dat er moed voor nodig is om hier een boek over te schrijven.
Ik heb natuurlijk niet alle antwoorden, ik ben ook geen theoloog. Eh? Ik ben alleen heel nieuwsgierig en ik probeer verhalen door te geven.
Ja.
Dus daarom heb ik voor de vorm gekozen om mensen te spreken die hierover hebben nagedacht. En ik probeer hun verschillende stemmen te laten klinken.
Ja. We zagen net die ballon te maken met Hanna, dat het babytje wat overleden is. Die ouders interview je.
Ja.
Indrukwekkend verhaal. Vertel eens even heel kort hoe ze dat ervaren.
Ja, David en Martine. Heel indrukwekkend. Ze hebben dus een paar dagen na de geboorte hun babydochtertje Hanna verloren. Met onverwachte complicaties. En later bleek dat zij een ernstig syndroom had. Ik verwachtte eigenlijk dat het gesprek zou worden wat meer rationeel. Het zijn beide universitair docenten. Behoorlijk gestudeerd. Dus ik dacht, nou, dat wordt een wat beschouwend gesprek. Het werd eigenlijk heel anders. Het bleken enorme gevoelsmensen te zijn. En in het begin, toen ik begon aan het boek, had ik ook een beetje aversie tegen al die mooie denkbeelden die we dan hebben, fantasieën over de hemel. Ja. Maar zij legde me heel goed uit hoe een concrete voorstelling van waar Hanna nu zou kunnen zijn, dat hen wat weghield bij het graf, bij de donkere kant. En met name David zei dat, ik heb nogal een sombere neiging om heel erg bij dat graf te blijven stilstaan. Ja. Maar door ons samen concreet voor te stellen, hoe zou Hanna het nu kunnen hebben, worden we veel meer gericht op de toekomst bij Jezus. Dus ik dacht, oké, dat heeft dus ook dat kan een heel erg een functie hebben en je hoop en vertrouwen versterken. Ja. Als je gewoon een concrete voorstelling maakt.
Ja. Wat heeft het met jou zelf gedaan? Al die verhalen, al die interviews, die gesprekken, de theatershow, het boek?
Ja, het heeft mij wel heel veel rust gegeven. En het heeft mijn geloof versterkt. Het klinkt altijd heel zwaar, maar ik denk wel dat het zo is.
Ja, dat is toch mooi?
Ja, ik zeg dan, de hemel heeft wel meer kleur gekregen. Ja, als jongetje dacht ik altijd aan mijn opa die overleed toen ik heel klein was. Die op een ladder naar boven klom. Tot in de wolken en dan werd het grijs. En verder had ik eigenlijk niet zo'n beeld daarvan. En dat heeft wel door dit proces, het schrijven van het boek, het delen van de verhalen, heeft dat veel meer kleur gekregen.
Ja. Ongelooflijk bedankt. Fijn dat je hier was. Ik laat jou niet met lege handen weggaan. Ik probeer nog wat kleur aan je leven toe te voegen.
Mooi.
Ja. Dit is voor je echtgenote. Maar misschien geeft ze het wel aan jou. Dit is een heel dik notitieboek. Mm-hmm. Ieder dag geliefd. En hier een clipper met een pen erbij. Dat is als moederdaggeschenk.
Nou, hartstikke mooi.
Geef haar de hartelijke groeten.
Zal ik doen, dankjewel.
En ik heb voor jou het boek Je bent geliefd. Het nieuwe boek van Bobby. Ik dacht eigenlijk, wat een mooi stukje. Daar wil ik mee eindigen. Het volgen van God betekent dat je hem vertrouwt, ook al is het niet duidelijk waar hij je brengt. Het volgen van God betekent dat je gelooft dat hij een grote verrassing voor jou in petto heeft. Nou, ik denk dat straks is, want we leven niet als een product van toeval en tijd om ergens geboren worden om dood te gaan, maar met de eeuwigheid in ons hart.
Ja, mooi. En volgende week Pasen. Dat is wel een heel mooi voorproefje eigenlijk van de hemel, zou je kunnen zeggen.
Zeker, ja. Volgende week spreek ik met Jurien ten Brinke
mooi.
Over Pasen.
Ja.
Dankjewel dat jij hier was.
Dank voor de uitnodiging.
Alsjeblieft.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Well, it's so good to be with you this morning. You know, last night I was sitting on the couch, minding my own business, thinking about walking the dog. And it's about 7 o'clock, and my phone rings, and it says, Bobby. And Hillary goes, uh-oh. And I'm like, yeah, anytime Bobby's calling after about 5 on a Saturday, we're in trouble. And he's like, hey, just so you know, I'm driving home right now with a 102-degree fever, and not really feeling real well. You might want to try to get a sermon ready. And I was like, oh, okay. And then he said, it's probably about a 20% chance. 20% chance I won't be there tomorrow, so I'll let you know by 5:15 tomorrow morning. It's 5:15 this morning. After a night of questionable sleep, I wake up and I don't have a text or a phone call. I'm like, oh, all right, we're good. And about 5:17, I'm like, let me just make sure before I go back to sleep. And I reach out, and he's like, actually, I now have the chills and can't talk, so you're on. So we are praying for him, and we say each and every week together, I'm not what I do, I'm not what I have, I'm not what people say about me, I am the beloved of God, it's who I am, no one can take it from me, I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Amen. You may be seated. You better believe this morning in the shower, I was saying that to myself over and over again. You don't have to worry. You don't have to hurry. So, you know, they say that given a long enough timeline, preachers preach one sermon, that each preacher has a theme that they find a way to incorporate into any sermon they preach, regardless of what the text is. And I was thinking about that actually over the last few weeks. I was like, well, I mean, I haven't preached that many sermons, so I wonder what my theme would be. And I started thinking about it, and I think it would be trust. Trust. Trusting Jesus. Trusting God. And why is that? And I think it's because I'm preaching to myself. Trust is a hard thing. Trust is hard. Trust is difficult. So this morning, we're going to talk about trust. Trust is assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. That's what truth is. And we believe that we can trust Jesus. We can put our trust in Jesus. We can put our trust in God. Trust involves two dimensions, though. It's both the perceptual and the behavioral, that truth is something in our head, but truth is also something we live out. Perceiving someone as trustworthy does not constitute trust. Likewise, engaging in risk-taking behavior doesn't constitute trust. But trust is this interplay between the two. Trust is both the head and the experience. That's what trust is. Trust is all-encompassing. Trust doesn't come easy. If you're alive today, we are the most marketed, pitched, sold to, lied to, advertised to generations that have ever existed. Everyone's always pitching something. We so easily trust people, yet at the same time, we have so much distrust, and it causes this anxiety. It causes this thing inside us as we continue to move through life. But this is the foundation of what I want to say, that God loves you. God loves you. Can you trust that? Do you trust that? That God loves you. If you hear nothing else I say today, God loves you just as you are. There is nothing any of us can do. Nothing, absolutely nothing any of us can do to make God love us more or to make God love us less. God loves us. That is the truth that we can trust. Hannah read for us a passage from 1 John today, chapter 4, starting in verse 13. It says this, This is how we know that we live in him and he in us. He has given us of his Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And hear this last verse. And so we know and rely on the love God has for us. We know and rely on the love God has for us. Do we? Do we? Do we trust God? What does know and rely mean? What does know and believe mean? What does know and trust mean? It's about intimacy. It's about experience. Do we know about Jesus or do we know Jesus? It's this moving from the head to the heart. It's a combination of these things that come together to form a trusting relationship in God. For the Jewish reader, you know, we hear trust, we hear these words know and rely, and we think, okay, yeah, that's head knowledge. But for the first century Jew, it was so much more than that. It was this whole body experience, knowing and relying and trusting. It's the difference between a fan and a friend. Are we a fan of Jesus or are we a friend of Jesus? Fans know all sorts of facts, right? Fans know, you know, when someone was born. They know when they wrote their first book. They know what movies they've starred in. They know all these different things about a person that they've most likely never met. I have a friend who could tell you every single Best Picture movie that's ever won in the Oscars, and most years, every movie that was nominated. I think, where is that in your head up there? He's a fan of movies. So are we a fan of Jesus? Well, what's the difference between a fan and a friend? A friend might not know all of those facts. A friend might not know all the little details that a fan might know, but a friend knows what's more important. A friend knows the character. A friend knows how you're going to respond. A friend knows how you're going to react. A friend knows what you're going to say. A friend knows who you are. We should be friends with Jesus. Knowing certain people allows you to trust them with very important tasks that you wouldn't just give to anybody. And when we talk about following Jesus and giving Jesus our life, it enables this element of trust. It encompasses everything. It encompasses the kinds of people we are. It encompasses how we react to one another. Today, we're taking a big step talking about two churches coming together, trusting one another. Trust is such an important point in our discipleship. It involves relationship. Jesus models it for us. Jesus knows the Father. We see Jesus retreating from his ministry to just spend time and intimacy with God alone. It's how he recharges. He pulls away from the crowd and he spends time with Jesus. Are we spending enough time with Jesus to know him? Are we spending enough time with Jesus to trust him? Jesus goes so far as to trust God on the cross. You read the Passion narrative and you see Jesus struggling with what God the Father is asking him to do. But you see this reckless abandon to just trusting God, to just trusting his Father, to trusting his plan. We need to know and trust and rely upon Jesus the same way that he does with the Father. Knowledge leads to trust, to accept who you are, accepting that Jesus loves me just as I am. What a powerful thing for us to grasp. It changes everything, that Jesus loves me just as I am. Any form of self-rejection, I don't look good enough, I'm not smart enough, I sin too much, I do this, I do that. There's no way Any form of self-rejection is a sign that we don't trust Jesus. Leaning in to trusting who Jesus is. I think Scripture lays out a formula for building trust. It's faith plus hope. Faith plus hope. Faith arises from personal experience of Jesus as Lord. Hope is the reliance on the promise of Jesus, accompanied by an expectation of fulfillment. And we see this in all throughout Scripture, but one of the stories we see it in is the story in Luke of the centurion and his servant who's dying. And the centurion's servant, he mixes this combination of faith and hope. And he says, I'm not even worthy to have you under my roof. Just say the words and my servant will be healed. And how does Jesus respond? I love how Eugene Peterson says it in The Message. Jesus addressed the accompanying crowds. I've yet to come across this kind of simple trust anywhere in Israel, the very people who are supposed to know about God and how he works. The very people who are supposed to know about God and how he works. Man, when I read that today, I think of my own story. Where is my trust in Jesus? How is my trust in Jesus being lived out in my life? The very people who know about God and how he works. Is my trust on display? Am I living a life of trust for all to see? Am I living the kind of life that people say, I want that trust in God? There's a story of a dad who's fishing with his two boys on a dock. And the dad, and I can definitely see myself in this position, is getting very into the fishing and concentrating on what's happening and where the lures are and all this stuff. And the two boys kind of wander off. The older brother gets distracted and loses sight of his younger brother. And the next thing everyone hears is a kerplop. The water's 8 feet deep. Young boy sinks into the murky water. The dad goes diving in headfirst after his son. He gets there and he finds his son just clenched on, holding on tight to the pylon of the dock. He pries his fingers off of the dock and he gets him out of water. And after everyone regathers themselves and they figure out what's going on, he looks at his son and he says, "What in the world were you doing? Why weren't you flailing about?" Little boy looks back at his dad and says, "Just waiting on you, Dad. Just waiting on you." What a beautiful story that is. Can we have that kind of trust in God? That in the chaos of life, when our life might feel like it's falling apart, maybe we've lost our job, something, some sort of relationship has been broken, we don't know where to turn. Do we have the kind of trust to just sit there and just wait on God? Or do we go through life at a million miles an hour? Do we try to just get it behind us and just keep moving forward? Are we the kind of people who are just grabbing onto that dock and saying, "I'm just waiting on you, Dad. I'm just waiting on you"? Luke tells us he knows the number of hairs on our head. For some of us, that's a few more hairs than others, right? But God knows each and every one of them. God knows who we are. In the Sermon on the Mount, it talks about the lilies of the field and the birds of the air and how God takes care of them. How much more does he care for us? This is the kind of God that we love. This is the kind of God we can trust. We're starting to approach to Easter. We're in that phase where Easter is ramping up. And we think about the greatest story ever told, that God sent his son to die for us. Man, talk about a story that's starting to take on a whole lot of new meaning. That God's love for us is so profound. He loves us just as we are. There's not a lot of loves like that exist. Hopefully we experience it with our parents, but I'm not naive enough to know that not all of us did. Hopefully we experience it with our spouse, but not all of us do. That kind of love that cannot be earned, the kind of love that cannot be taken away, God's love for us is incredible. I heard one of my favorite authors of all time, Brennan Manning, he talks a lot about trust. He was giving a way for the congregation to really understand God's love. And, you know, as a pastor, we meet with lots of people, and we sit and hear all sorts of stories of people and people longing to experience God. You know, I was meeting with someone who just said, I just so desperately want God to reveal himself to me. I'm crying out to God. I don't know if I can believe, and I just want God to be evident in my life. And my heart breaks hearing that. So just for a minute, put yourself, this is the only time you should do this, put yourself in God's shoes. Pretend you're God for a minute, right? Pretend you are the God of the universe, the God who created all. And you have one of your creations looking to you, longing for you, crying out to you, wanting to be in relationship with you, wanting relationship, wanting intimacy. What does your heart tell you? Your heart should be getting warm. Your heart should say, yes, I want to be in relationship with you. Take whatever you're feeling and multiply it exponentially, and you'll start to get the grasp, just the minute grasp of the kind of love that God has for you. God's love is so much bigger than we could ever imagine. You need courage. You need courage. You need to run into trust. Recognizing you're afraid of something doesn't always help, right? You know, I think about all the things in my life that I was afraid of. And just because I recognize that I'm afraid, it doesn't always make me not afraid anymore, right? Courage is what you do when you're still afraid. Courage is what you do when you recognize you're afraid and you still move on. Trust takes courage. It's hard. It's hard to say, Lord, I trust you with everything. Lord, I trust that you love me just as I am. What would it mean to take a courageous step to experience God? How many of us are following just on paper? How many of us are following just on facts? Step into the reality. Step into the experience. Step into a relationship of trust and watch what God will do. Would you pray with me? Father, oh, how we long to trust you as Jesus trusted you, as Jesus shows us the example. Into your hands we entrust our bodies, our minds, our spirits, and this entire day, morning, afternoon, evening, and night. Whatever you want from us, we want from us. We're falling into you and trusting in you in the midst of our life. Into your heart we entrust our hearts. In whatever form they come, distracted, insecure, uncertain, into you we abandon ourselves. Into Jesus our Lord. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn his countenance upon you and grant you his peace. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. I want to share his love, share his love.
Iedereen is geliefd. Jij ook.
De collega van Bobby Schuller, en we wensen een beterschap toe, Chad Blake, die ook fantastisch kan spreken over geloven met je hoofd en geloven met je hart. Nou, over geloven gesproken, het is mooi natuurlijk als je dat kunt doorgeven aan een ander. En ik heb hier nog even het moederdaggeschenk, over 4 weken is het moederdag. En dit is een prachtig notitieboek, daar staat op je bent geliefd, met een kopje koffie en een clipboard. En ik denk dat elke moeder of elke vriendin of wie dan ook heel blij is met zo'n mooi geschenk. Ja, als ik ernaar kijk, dan dacht ik, wou dat ik het nog aan mijn moeder kon geven. Wat mooi als je mag weten wat Marco vertelde, dat ze in de hemel zijn. Vrienden van Our Power, volgende week is het Pasen. En dan hoop ik als gast te hebben Jurjen ten Brinke. Predikant van de kerk Hoop van Noord, een multiraciale kerk in Amsterdam. En hij gaat net als Bobby spreken over het vinden van Pasen. En dan gaat het niet over een paasei.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.